BNR Nieuwsradio. Europa.
Bonsoir, goedenavond. Welkom bij BNR Europa, het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en ver daarbuiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij in de studio staat mijn interim collega Eurocommissaris Conor Clerks. Welkom, Conor.
Goedenavond. Deze week gaan we het opnieuw hebben over Repower EU, het grote energieplan van de Europese Commissie.
Ja, in maart werden al de eerste lijnen van Repower EU geschetst. Niet alleen moeten we zo snel mogelijk van het Russisch gas af, maar los daarvan staan we natuurlijk ook voor de groene energietransitie. En vandaag, woensdag, is dit beleidsplan gepresenteerd door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. En hiermee lijkt de Commissie dus niet alleen, kijkt de Commissie niet alleen wat er gaat gebeuren, maar ook hoe het moet gaan gebeuren.
Bijvoorbeeld door minder energie te gebruiken en vergunningen voor groene energieprojecten sneller weg te geven. Opmerkelijk is wel dat er op elk publiek gebouw zonnepanelen moeten komen en dat het in totaal 300 miljard euro moet gaan kosten.
Ja, we bespreken die plannen van de commissie met Tom Berendsen. Hij is Europarlementariër namens het CDA in de EVP-fractie.
En ook met Mohamed Shahim, Europarlementariër voor de PvdA in de SND-fractie. Ze hebben beide energie in hun portefeuille en zullen ook gaan stemmen over deze voorstellen. Dus het lijkt me dat ze er allebei ook wel een mening over hebben.
Ja, met hen gaan we kijken hoe werkbaar deze vandaag voorgestelde plannen daadwerkelijk zijn. Want wat is het belangrijkste? Is het realistisch? En misschien nog veel belangrijker voor onze luisteraar. Wat gaat de Europeaan voelen van de uitvoering van het plan?
Maar voordat wij verder gaan, Stefan, ik begrijp dat ik mag gaan luisteren naar een nummer 1 hit uit een Europese lidstaat. Wordt het net als vorige week een hit uit het Eurovisie Songfestival?
Nou, dat ga ik niet verklappen nog, maar het is dit. Nou, wat vind je, Conor?
Klinkt wel lekker eigenlijk.
Klinkt wel lekker. Nou, waar dit deze week op nummer 1 staat, dat hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa.
Eerst de Europese week, Stefan. Veel te doen weer in de EU.
Ja, absoluut. Als eerste over een onderwerp waar we het vorige week ook al over hadden. Finland en Zweden hebben nu echt hun NAVO-lidmaatschap aangevraagd. Het zat er al aan te komen. 3 maanden geleden nog onvoorstelbaar. Beide landen heel lang neutraal geweest. En nu is het dus zover.
Ja, het is eigenlijk wel heel snel gegaan. Ja. Hè? Want zoals je zegt, traditioneel gezien waren die landen nogal terughoudend tegenover de NAVO. Maar nu zijn ze toch wel heel rap van resolutie naar een aanvraag gegaan. En in principe passen Zweden en Finland wel binnen het NAVO-ideaal. Maar gaat het ze ook echt lukken om binnen te komen? Want de Turkse president Erdogan, die loopt er nog niet echt warm voor.
Nee, dat klopt. Hij vreest dat het stoort hem bijvoorbeeld dat er Koerdische parlementariërs zijn in het Zweedse parlement. Ja. Dat daar volgens hem terroristische organisaties zitten in Zweden. Dus hij heeft al gedreigd met een veto. Of hij dat echt doet, onze Turkije-correspondent Joost Lagendijk. Die zegt van niet.
Maar ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat aan het eind van de dag Turkije echt een veto zal gebruiken. Ze zullen hard onderhandelen tot het eind van de dag.
Ja, precies.
Maar dan zullen ze toch zien dat als ze dit zouden vetoen, dat ze zich dan zelf in een heel moeilijk pakket brengen.
Ja, en het Kremlin zegt ook al dat er repercussies komen als die twee Scandinavische landen worden toegelaten. Maar ik vraag me dan af, wat kan Poetin doen? Want volgens mij is het veel makkelijker dreigen voordat ze in de NAVO zitten dan als ze daadwerkelijk erbij komen.
Ja,
want dan
precies.
Is het in één keer een artikel 5 zitten.
Ja, zeker. Nou ja, Rusland heeft al laten doorschemeren dat ze dan kernwapens aan de grens willen zetten met Finland. Nou, volgens militaire analisten staan die er al lang. Bovendien, een bommetje op Finland, ja, daar hebben de Russen niet zoveel aan. Want dat heeft dan besmet dan ook het Russische grondgebied. Dus ze kunnen dreigen wat ze willen, maar uiteindelijk gaat het toch gebeuren. Zweden dus bijna 2 eeuwen lang neutraal geweest. Finland een eeuw lang. Binnen 3 maanden ziet de wereld er ineens heel anders uit.
Ja, en we zijn een term kwijt. We kunnen het nooit meer over de Finlandisering van landen.
Nee, inderdaad. Ook interessant. Want dat werd vaak gebruikt als een soort van, ja, dat je dan een buffer hebt tussen twee blokken. Maar die buffer is dan weg.
Ja, ik denk dat Zelensky wel oren heeft naar Finlandisering nu ineens.
Ja, nou, misschien wel. Maar hij wil nog steeds bij de NAVO. Of in ieder geval bij de EU. En daarmee verband houden ook het andere onderwerp van deze week. De Hongaarse premier Viktor Orbán liet weer van zich horen. Hij blokkeert nog steeds een stop van de Europese Unie op Russische olie.
Ja, hij vraagt nu 15 tot 18 miljard van de EU om de Hongaarse pijpleidingen om te bouwen voordat hij akkoord gaat. En vraag me af, is dat nou een beetje een soort gijzelsom of heeft hij dat echt nodig en komt dat geld dan ook weer op de juiste plek terecht?
Nou, nee, ja, het is zeker een soort van chantage. Hongarije is een van de landen die het meest afhankelijk zijn van Russische olie en gas. Dus het is echt wel een logistiek probleem, maar niet per se politiek. Want als Hongarije gewoon mee zou doen, dan zullen de andere landen ook Hongarije helpen om wel in hun behoeften te voorzien. Ja. Maar ja, het is natuurlijk een soort van chantage. Hij wil toch eigenlijk een beetje blijven aanschurken tegen Rusland. Maar goed, ja, we zien wel waar dat weer naartoe gaat.
Ja, wat vinden ze hier nou eigenlijk in Polen van, vraag ik me ook af. En komt Hongarije niet helemaal alleen te staan nu zo lang?
Nou, Polen is natuurlijk resoluut anti-Rusland. En ja, je ziet toch wel echt een afstand ontstaan tussen Hongarije en Polen. De twee landen die tot nu toe heel erg met elkaar samen optrokken in allerlei affaires tegen de Europese Unie. En ja, nu is het, komt Boedapest echt alleen te staan. En dan hebben we het ook nog even over een ander onderwerp waar we het graag over hebben hier. Het Eurovisie Songfestival, niet geheel onverwacht, gewonnen door Oekraïne. Heb jij gekeken?
Ik heb zeker gekeken. Ik vond dat Moldavië echt bestolen is. Iedereen had het over Engeland, maar ik vond Moldavië echt gewoon peak Eurovision. Het had eigenlijk alles. Het was een beetje etnisch ambigu. Daar hou ik altijd van bij een Eurovisie inzending. Er zat iets volks in. Het ging alle kanten op en je kon er ook nog eens op dansen.
Ja, maar er schijnt gesjoemeld te zijn met de stemmen van
dat vond ik dan wel weer heel interessant. Voornamelijk de reactie die daarvan kwam van de organisatie van het Songfestival. Die zeiden namelijk, dit gebeurt altijd wel, maar niet op zo'n grote schaal. Nee. Dacht ik, waarom is het dan nu pas een probleem?
Ja, het lijkt net de Europese Unie, hè? Goed, nou, tot zover de Europese Week. We gaan verder naar het onderwerp van vandaag. Vanuit Brussel hebben Mohamed Shaheen en Tom Berendsen aan de lijn. Meneer Shaheen, even kort naar u voor de luisteraar. We hebben het over Renew, over het plan van de...
Repower.
Repower EU, sorry, Renew Europe is de partij van Emmanuel Macron, die nu weer anders heet, de Renaissance. Maar dat is een ander onderwerp. Repower EU. ja, wat staat er eigenlijk in, meneer Shaheen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb net snel kunnen lezen.
Vers van de pers.
We zagen natuurlijk, in de vorige keer was een soort van communicatie, maar het miste een soort van financiële paragraaf. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Maar het grootste doel is, hoe kunnen we zo snel mogelijk van het Russisch gas af? En daar zit voornamelijk zonnepanelen voor gebouwen op in. Verdubbeling van het aantal warmtepompen. En het verhogen van het hernieuwbare energiedoel in 2030 van 40% naar 45%. En vooral ook heel veel inzet op energiebesparing. Ik denk dat dat grosso modo de belangrijkste plannen zijn van het Repower EU. Het controversieel zal zijn de financiering van deze plannen. Maar daar kunnen we het misschien later over hebben.
Wat vindt u er verder van, de financiering apart gezet?
Nou ja, ik denk dat het verstandig is dat wij heel snel nadenken over hoe kunnen we onze autonomie op energiegebied verbeteren. Daar gaat 100 miljard ongeveer per jaar aan geld richting Rusland. Daar willen we vanaf. Ik denk dat we met dat geld, als we dat slim investeren, niet alleen onze autonomie kunnen vergroten, maar ook de energieprijs weer naar een normaal niveau kunnen brengen. En dat het allebei heel erg belangrijk is.
Ja, wat vindt u, Tom Berendsen, van Repower EU?
Nou, ik vind het ten eerste heel belangrijk dat het plan er is. Want het is natuurlijk enorm urgent. We moeten zorgen dat we niet langer afhankelijk zijn van een partij die ons chanteert op dit moment. We mogen niet chantabel zijn. En ik vind het ook goed omdat er is heel lang in de afgelopen jaren aandacht geweest voor de duurzaamheid van onze energievoorziening. En belangrijk, hè, we moeten overstappen op schone energie. Maar hier zie je ook een belangrijk element van leveringszekerheid in zitten en betaalbaarheid. En dat zijn toch wel de drie pijlers waar ons energiesysteem op moet gebouwd moet worden. Dus ik ben blij dat daar ook aandacht voor is.
Ja, het gaat over 300 miljard euro in totaal tot 2030, waarvan 12 miljard naar het onderhouden van olie- en gaslijnen gaat. Dat is nog geen 100 euro per jaar per Europeaan. Netflix is duurder. Is dat genoeg om ons draaiende te houden tot we helemaal over kunnen stappen, meneer Berendsen?
Nou, dit is wel het element van het plan waar ik nog de meeste vraagtekens bij heb. Omdat je, nou ja, normaal gezien krijgen we allerlei impact assessments en dat soort dingen. Maar door de snelheid is dat natuurlijk niet te doen, dus dat begrijp ik ook wel. Maar dat er heel veel geld nodig is om die enorme afhankelijkheid van Rusland af te bouwen, dat is duidelijk. En volgens mij is daarbij dan ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat er geen andere afhankelijkheid voor in de plaats komt.
Ja.
En nou, niet dat we dan vervolgens afhankelijk worden van het Midden-Oosten of wat dan ook.
U zegt heel veel geld. Ik zeg nog geen 100 euro per jaar per Europeaan. Dat valt wel mee dan, toch?
Ja, maar kijk, ondertussen hebben we natuurlijk een hele hoop lidstaten die ook veel geld investeren in de energietransitie. Waar natuurlijk ook veel geld naartoe gaat. En ik ben nog wel benieuwd naar de cijfers die genoemd worden in het plan. Of dat dat geld er ook allemaal is. En ja. Of dat dat allemaal beschikbaar gaat komen. En daar zit toch wel een grote uitdaging in.
Ja, Mohamed Shami, waar moet dat geld vandaan komen?
Zou ik nog iets mogen zeggen?
Ja, over, natuurlijk.
Want dit is voor mij een iets gevoeliger punt. Dat probeer ik nu te omzeilen natuurlijk. Hè. Maar er hangt een enorme zwaard van. Er hangt een enorme zwaard van Vladimir Poetin boven ons hoofd. Hè. Kijk, wij moeten nadenken over. Nee, we moeten een plan hebben om volledig onafhankelijk te zijn van Rusland. Ja. We kunnen niet wachten tot hij zelf de gaskraan dichtkraait. Mm-hmm. En dat kan echt ieder moment. En dit plan is een realistisch alternatief op die afhankelijkheid op Rusland. En als we allemaal erin geloven, dan gaat het ook echt werkelijk realiteit worden. Ik geloof er wel heilig in. Die financiering is complex. Waarom? Omdat een groot deel van de financiering komt door het verkopen van CO2-rechten, die nu eigenlijk op de plank blijven liggen, in een soort van reserve zitten. Dat betekent dat we dus voor een groot gedeelte deze plannen betalen ten koste van het klimaat. Ik wil daar wel in meegaan als we dus resoluut nadenken over, dat geld gaan we echt snel, versneld vergroenen. En dat betekent dat je in het begin iets meer CO2 gaat uitstoten, dat je over moet naar andere vormen van gas, LNG. LNG heeft een grotere CO2-voetafdruk dan normaal gas. Dat is zeg maar vloeibaar gas. Een deeltje biomassa, et cetera, et cetera. Maar dat betekent wel dat die rekening ben ik bereid te betalen als we betekent dat we er sneller gaan vergroenen en onze ambities gaan vergroten. En het is de partij van bijvoorbeeld Ton die wel heel veel moeite heeft met een doel als de energieefficiëntie van 9-13% verhogen of de hernieuwbare energie van 40-45% krijgen. Dat is wel belangrijk dat we daar dan met elkaar snel eens zijn.
Maar wat is nu eigenlijk de belangrijkste doel op dit moment? Van Poetin af of de groene transitie?
Van Poetin af, en dat kan op de middellange termijn ook betekenen dat we versneld gaan vergroenen. Kijk, een windmolenpark heb je niet in een dag gebouwd. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn.
En op wat voor tijdspannen gaat dit eigenlijk allemaal gebeuren? Want er wordt nu heel erg haast gemaakt, maar volgens mij is het niet over een half jaar geregeld allemaal, toch?
Nou, wat we willen is binnen dit jaar nog minimaal 2/3 gas imports verminderen vanuit Rusland. En dan een aantal jaar, hoe minder hoe beter, maar uiterlijk, ik geloof 6 jaar daarna, volledig van het Russisch gas af zijn.
Maar dan zitten we nog met een derde voor het einde van het jaar dat we uit Moskou moeten halen. Wat als Poetin wel de gaskraan dichtdraait?
Ja, dan moeten we dat risico, daar moeten we helaas wel ons op voorbereiden. Dit plan zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Maar dan wordt het echt een plan hebben op wat je moet gaan afschalen. Want uiteindelijk worden die plannen ook ontwikkeld. Maar het is ook belangrijk om te weten wat de volgordelijkheid daarvan is.
Waar komt dit geld, 227 miljard nodig tot 2027, waar komt dat geld precies vandaan nu?
Ja, dat heb ik net dus proberen uit te leggen, dat deels wordt gefinancierd door het verkopen van CO2-rechten.
Ja, dat is 20 miljard, corrigeer me vooral als dat niet klopt.
Dat is 200 miljard.
Ah, 200 miljard, ja, kijk.
Als ik daar iets
sorry, nee, excuses, dat is 20 miljard. Excuses, excuses. Ik haal die dingen door elkaar.
Conor weet 20 waar miljard. Het over heeft. Ja, dat is dan maar een klein deel, toch?
Conor heeft zijn miljarden op.
Best wel wat over.
Nee, en de rest zijn gezamenlijke leningen. Die net als een verlenging van de RFF.
Maar ik blijf toch nog even hameren op het tijdsbestek. Want we hebben het over een paar weken eigenlijk. Want de gaskraan dichtdraaien voor de winter, daar hebben we het over misschien een week of 16, 17. Dan is het zover. Dan zitten we zonder Russisch gas als Poetin er zijn zin krijgt. Is dit realistisch? 16, 17 weken.
Ik ben aan het wachten op Ton dat ik kan antwoorden. Nee, maar het is heel ingewikkeld als dat gebeurt. Maar daar moeten we eerlijk over zijn.
Ja, Ton
het is heel ingewikkeld en dan moeten we hopen dat het geen strenge winter is.
Een koude oorlog, maar een warme winter. Meneer Berendsen, hoe ziet u dat?
Ja, nee, het is natuurlijk ontzettend complex. De opgave die voor ons ligt is enorm groot. Helaas zagen we al wel een aantal jaar aankomen. Want we hebben natuurlijk al vaker gezegd, we zijn te afhankelijk van Rusland. Ik denk met name op korte termijn richting de winter is het gewoon ontzettend belangrijk. Eigenlijk twee dingen. Eén, om onze gasvoorraden op peil te krijgen. Dat is met huidige prijzen heel lastig. Maar door de marktmacht van Europa te bundelen, wat meer gezamenlijk in te gaan kopen en het bedrijfsleven wat dieper in de ogen te kijken dat ze daaraan bij moeten dragen. Denk ik dat we een eind kunnen komen. Maar die gasvoorraden die zijn gewoon belangrijk voor de komende winter. Ja, en de tweede is die energieefficiëntie. En ik vind wel dat de Europese Commissie daar een stap zet. Kijk, ik denk dat heel veel mensen ook wel bereid zijn om niet alleen naar de overheid te kijken van los het voor ons op, maar ook zelf een steentje bij te dragen. En wat ik wel gemist heb in de afgelopen maanden is een hele duidelijke campagne. Wat kun je zelf doen en wat draagt dat bij? En de commissie is in ieder geval voornemens om de Play Your Part campagne, hebben ze die dan weer heel mooi genoemd. Maar die zie ik maar als draag een steentje bij campagne. En dat vind ik een heel goed plan.
Ik als Europees burger, wat ga ik nou concreet merken? Krijg ik bijvoorbeeld meer windmolens in mijn uitzicht? Zonnepanelen op mijn dak, warmtepomp in mijn huis? Wat verandert er voor mij?
Onze huishoudens gaan veranderen de komende jaren. Zo simpel is het. Hè. Dus veel huishoudens zitten nog op gas en dat gaat veranderen. Daar is Nederland natuurlijk ook mee bezig. Meer windmolens. Kijk, daar zit natuurlijk wel een uitdaging. Waar ik in geloof en waarom ik denk dat de Europese samenwerking nodig is, is dat we echt nou eens met al die lidstaten samen gaan kijken hoe gaan we die energie van de toekomst produceren en waar kan dat op welke manier het beste. En als ze daar dan uit zijn, zorgen we ook voor goede verbindingen tussen de landen onderling. En er moet echt een Europees energiesysteem komen. Dus lokaal opwekken wat mogelijk is. Maar windmolens, wind op zee, op de Noordzee, veel zon in het zuiden. Kernenergie, de landen die dat willen. Hoogteverschillen in Oostenrijk, in de Pyreneeën en de Alpen. Er zijn zat mogelijkheden. Maar daar moeten we wel echt met een Europese bril naar kijken. En ik denk dat dat in het verleden nog te weinig is gedaan.
Ja, maar wat is nou precies eigenlijk uw rol als parlement? Want de commissie stelt voor, dan uiteindelijk de lidstaten voeren uit. Samenhang is er niet, heb ik het idee. Ieder doet nog maar wat voor zich. Wat is uw rol in deze?
Ja, zoals ik het begrepen heb, dit is één plan dat gepresenteerd is, maar gaat uiteenvallen in allerlei voorstellen, concrete voorstellen. Ja, en die komen natuurlijk naar het parlement toe. En dat betekent dat wij ernaar gaan kijken, dat wij er ongetwijfeld met z'n allen over gaan discussiëren. Maar waarbij ik echt hoop dat we daar snelheid achter kunnen zetten. Want ja, als we dit nog een half jaar gaan uitstellen, dan kun je de ambities helemaal gedag zeggen als het gaat om snel minder afhankelijk te worden van Rusland.
Ja, Mohamed Chamin?
Ja, ik denk dat ik me daar gewoon volledig bij wil aansluiten. Dus dit plan, daar komen een aantal voorstellen uit die richting parlement gaan. En wij zullen dat beantwoorden. Kijk, Tom heeft wel een goed punt. Hè. Het gaat om we hebben heel veel kansen in Europa om onafhankelijk te worden van het buitenland, of minder afhankelijk te worden van het buitenland als het gaat om energie. Maar dan moeten we veel beter met elkaar verbonden zijn dan we nu zijn als het gaat om energie. Ik bedoel, dat noemen ze interconnectiviteit. Die is gewoon niet goed tussen de Europese landen. En daardoor kunnen we nu niet doorzetten. Daardoor dreigt Hongarije met meer eis of met een veto, omdat ze eigenlijk bijna geen mogelijkheid hebben om onafhankelijk te worden van Russisch olie. En dat is iets waar we echt weer terug voor moeten naar de tekentafel. Hoe kunnen we dat nou verbeteren? Want is het niet vandaag dat Rusland gaat dreigen met een boycott? Dan is het misschien wel morgen.
Ja, letterlijk waarschijnlijk. Maar Europese interconnectiviteit. Ik las deze week een verhaal dat Nederland is nu Europees kampioen zonne-energie. Maar heel veel mensen met zonnepanelen op hun dak kunnen er eigenlijk niks mee, omdat het de wijk niet uitkomt. Het stokt bij de wijkcentrales. Dus daar hebben we het over lokaal niveau. Maar hoe kunnen we dan ook nog op Europees niveau zorgen dat we beter op elkaar aangesloten zijn, terwijl het lokaal nog niet eens goed werkt?
Ja, er zijn dus al heel veel plannen.
Infrastructuur.
Sorry. Tom Berendsen.
Nee, Tom.
Ja, de infrastructuur is alles. Kijk, dit is een dossier. Wij doen heel veel werk wat nooit echt in beeld komt. Dit gaat over trans-Europese energienetwerken. En ik mocht daar over onderhandelen de laatste maanden. Maar dat gaat om hoe verbind je netwerken. Infrastructuur is alles in de energietransitie. En dat betekent dat wij vroeger nadachten over waar moeten de pijpleidingen komen te liggen. Daar denken we in de toekomst nog steeds over na, want die kunnen ook voor waterstof gebruikt gaan worden. Maar ook elektriciteitsleidingen, waterstofprojecten, CO2-afvang en opslag. Je moet daar Europees over nadenken, dat is essentieel. En met die zonnepanelen is het heel simpel. Als het netwerk het nog niet aan kan, zal je flink aan het netwerk moeten gaan bouwen om ervoor te zorgen dat ze die energietransitie wel aan kunnen.
Waar zitten nu de grote pijnpunten, meneer Berendsen?
Nou, het allergrootste pijnpunt zit bij de industrie als het gaat om de transitie zelf. Want heel veel belangrijke industrie voor ons, die belangrijke producten produceren als staal, aluminium, cement, kunstmest, noem het maar op. Daar heb je niet 1, 2, 3 een schoon alternatief voor. Die kunnen niet 1, 2, 3 elektrificeren. Dus dat betekent dat er echt nog aan de technologie ook gesleuteld moet worden. En het tweede, het grote zorgpunt is natuurlijk hoe staat het met de gezinnen en het midden- en kleinbedrijf wat uit de crisis net komt. Want de energieprijzen zijn natuurlijk een enorme zorg.
Ja.
Dat was al aan de gang. Dat heeft ook deels te maken met de transitie. Maar ook met de marktsituatie. Ja, en nu met de afhankelijkheid van Rusland en de onzekerheden op de markt. Ja, is dat natuurlijk een groot zorgpunt. En daar moeten we wel echt oog voor blijven houden.
Meneer Berendsen, we hebben tot nu toe eigenlijk vooral gehad over de gevolgen voor de gewone burgers in Europa. Maar je noemt zelf al de industrie. Hè? In hoeverre is dit plan nu eigenlijk afgestemd met de industrie? Of krijgen ze het nu eigenlijk gewoon rauw op een dak en zeggen dit is wat jullie nu gaan doen?
Ik ben zelf rapporteur industriepolitiek in het Europese parlement. En ik zie wel degelijk elementen erin zitten waar de industrie om vraagt als het gaat om die transitie. Ja. En dat is namelijk de aandacht voor de infrastructuur. Dus er wordt aan de ene kant gezegd, nou, die infrastructuur moet beter. Daar hebben we het net al over gehad. Tweede wordt gezegd, we moeten inzetten op technologie die nodig is om die transitie te maken. Nou, schoon staal, schone chemie, et cetera. En een belangrijk element wat er een beetje licht in zit, wat ik nog wel verder naar voren zou willen zien de komende weken, is dit is ook groene industriepolitiek in de zin dat voor die hele transitie zijn wij ook heel erg afhankelijk. Voor wat betreft zonnepanelen, 70% van wat we nodig hebben komt uit China. Als wij meer zonnepanelen, meer windenergie, meer electrolyzers nodig hebben om waterstof te produceren, meer warmtepompen, ja, laten we dan alsjeblieft ook voor zorgen dat we de Europese industrie daarmee stimuleren. En niet weer totaal afhankelijk zijn van andere delen van de wereld waar we al die spullen gaan halen. En dat is wel een element in het plan wat ik hier en daar terugzie. Wat ik nog wel verder uitgewerkt wil zien. Maar wat ook heel belangrijk is voor de Europese industrie. Om niet afhankelijk te zijn.
Ja, dit was het dan alweer voor deze radio-uitzending. En dank aan onze gasten Europarlementariërs Tom Berendsen en Mohamed Shaheem. In de podcast die later vanavond online staat, gaan we nog dieper in op de impact van dit plan. En we gaan ook praten over alternatieven die dit plan niet helemaal meeneemt. Die podcast staat vanavond nog online op bnr.nl en op alle bekende podcast-apps natuurlijk. Maar nu eerst.
De nummer 1 in.
En zoals elke week heb ik weer naar nummer 1 hit gezocht in een van de Europese lidstaten. Het was weer een flinke zoektocht, Connor, luister maar even. Mijn pak wordt de kom pak je de konogus, boede act op kort, trek in de golf, ook in je backbongos, net in de mortis, ook het afgenoegen, de bestes, ja, scoort. Ja, dit is deze week de nummer 1. Nou, wat denk je?
Nou, het klinkt qua muziek en zeg maar de soort rap die ik hoor heel erg Frans. Maar ik kan geen touw vastknopen aan de taal. Nee, dus ik denk dat het totaal ergens anders vandaan komt.
Het is Eurorap eigenlijk. Maar uit Zweden, daar staat deze week nummer 1. De rapper Serati met het nummer Matador. Al die tophits die staan in een speciale lijst op Spotify. Even zoeken op BNR nummer 1. Volg ons daar.
Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk.
Ja, toch wel? Oké. Okay. Ja. Nou, reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa@bnr.nl of via Twitter op @bnr_europa. Voor nu dank voor het luisteren. Volgende week zijn we weer dan live op woensdagavond 7 uur hier bij BNR. Tot dan.
Slan lief.
À la prochaine. Dit is nog steeds de podcast van BNR Europa. We praten over de wetsvoorstellen van de Europese Commissie om zo snel mogelijk van het Russisch gas af te gaan. Is het duurzaam genoeg? Is het haalbaar? Wat kunnen we nog meer? En vooral ook, welke impact heeft dit op de Europeaan? Mening genoeg dus.
Ja, en de EU heeft naast dit plan ook natuurlijk nog Fit for 55 lopen. Meneer Shaheem, is dit niet eigenlijk een soort Fit for 30? Of hoe moet ik dat zien?
Iemand, volgens mij noemt een collega van mij het een soort van Fit for 55 on steroids. Als je gaat kijken naar het verhogen van de duurzaamheidsdoelen. Het deel duurzame energie van 40% naar 45%. Het verhogen van energieefficiëntie. Er staat echt een bizarre hoeveelheid waterstof in het Repower EU in. Ik ben daar heel enthousiast over dat deel. Dus goed dat er veel aandacht is voor klimaat. En ja, de twee zijn natuurlijk enorm met elkaar verweven.
Ja, Tom Berendsen. Fit for 30?
Wat is de vraag?
Is het een soort Fit for 30? Of hoe past dit in het Fit for 55 plan? Het grotere plan van de Europese Commissie om de energietransitie door te voeren in Europa.
Ik zie dit echt vooral als een plan zo snel mogelijk onafhankelijk van Rusland worden. Waarbij je ook weet dat wij van alles kunnen willen, maar Poetin zijn hand aan de andere kant van de leiding ook op de gaskraan kan zetten. En dan hebben we een groot probleem. Dus daar zie ik het, in die context zie ik het echt. En dat in wat we op dat gebied allemaal gaan doen, dat we rekening houden met dat we ook een energietransitie doorgaan, dat vind ik heel verstandig.
Een kleine 12 miljard wordt geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Jullie collega Bas Eickhout, Europarlementariër in de Groene fractie namens GroenLinks, zegt dat deze investering ons weer een stap verder verwijdert van het behalen van die klimaatdoelen. Heeft hij gelijk of is dit een noodzakelijk kwaad wat we nu maar even voor lief moeten nemen, meneer Shaheen?
Ja, ik snap zijn punt, maar tegelijkertijd moet je ook realistisch zijn dat je die grote hoeveelheid gas waar je nu afhankelijk bent van Rusland om die te importeren, die gebruikt wordt in onze industrie, die je niet morgen kan elektrificeren, dat als je daar vanaf wil, dat je dus een andere fossiele bron nodig hebt om om dat te vervangen. Dus ja, het is een noodzakelijk kwaad. We moeten LNG bijvoorbeeld als alternatief gebruiken voor gas. Nou, LNG, dat heeft een grotere CO2-voetafdruk dan normaal gas. Waarom? Ja. Je moet het transporteren, je moet het comprimeren, et cetera, et cetera. Dus ik snap het wel, maar ik denk niet dat we een alternatief hebben op korte termijn.
Nee. En dan hebben we ook nog behalve fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld kernenergie. Frankrijk zit daar graag op in. Duitsland vindt dat dan weer wat minder een goed idee. Staat er iets in over kernenergie in dit plan? Tom Berendsen?
Ja, weliswaar in een heel klein bijzinnetje. maar er wordt ergens genoemd, zag ik. Ik heb het diagonaal doorgelezen, het is vanmiddag uitgekomen. Ja. Maar dat zeker ook in de waterstofproductie er ook weer gekeken wordt naar hoe zou je kernenergie daarin kunnen zetten. Dus ik denk dat dat op zich verstandig is op het moment dat mogelijk is. En de tweede was niet zozeer in het plan, maar wel in de uitspraken die de Eurocommissaris Industrie vandaag gedaan heeft rond dit plan, commissaris Breton. Die ook aangaf dat we op het gebied van kernenergie Europees meer moeten gaan samenwerken. Ik denk dat het heel verstandig is. En hij noemde zelfs kleine modulaire kerncentrales. En daar pleiten wij als CDA al een tijdje voor. Ga daar nou je aandacht op vestigen en werk daar ook Europees samen, zodat je het betaalbaarder maakt en de bouwtijd ook korter maakt. Dus daar ben ik op zich heel tevreden mee.
Waarbij ik wel even wil aantekenen dat Thierry Breton natuurlijk daar naar voren is geschoven dankzij zijn baasje Emmanuel Macron. En Frankrijk wil natuurlijk heel graag al die kleine reactoren gaan verkopen in de Europese Unie. Dus hij, ook Thierry Breton, heeft natuurlijk niet alleen een politieke agenda, maar ook eigenlijk een nationale agenda. Maar dit terzijde. Maar op korte termijn.
Ja, ik heb veel liever dat wij, als ze gebouwd worden, dat Frankrijk ze bouwt, dan dat wij Chinese kennis in huis moeten halen voor kernenergie. En kernenergie gaan we gewoon nodig hebben. Dus wat dat betreft, dat Franse belang, dat zie ik. Ja. Maar het hoeft niet per se negatief te zijn.
Nee, alleen Frankrijk kan niet echt kernreactoren bouwen, want alles wat ze bouwen wordt drie keer zo duur als begroot en duurt tientallen jaren langer dan gepland. Dus ik weet niet of
daarom
het goed
verstandig
is.
Dat we Europees gaan samenwerken en een beetje gaan meekijken.
Heel goed. Maar Mohamed Shaheen, kernenergie, is dat een optie of niet?
Nou ja, kijk, onderhoud van bestaande kerncentrales lijkt me verstandig. Oppassen met versneld afbouwen lijkt me ook verstandig. Nieuwe capaciteit, daar moet echt een goede analyse op komen. Kijk, die kleine modulaire reactoren. Het is een mooi verhaal. Ik zie ze niet machtklaar voor 2035. En dan nog vraag ik me af of het verstandig is om, laten we zeggen, in Nederland 200 kleine kernreactortjes te hebben. Of borstelen uitbreiden. Ik denk dat voor het eerste nog minder draagvlak is dan voor het tweede. Ik ben meer voor de kernfusie, maar dat is een andere discussie. Overigens, ik denk dat we vandaag de dag in de grotere problemen zijn vanwege Frankrijk, omdat zij weigeren Spanje eigenlijk goed te connecten met de rest van Europa. We hadden vandaag de dag hele goedkope stroom, zonnestroom, uit Spanje en Portugal kunnen halen. En waarom willen de Fransen dat niet? Omdat ze natuurlijk hun eigen kernelektriciteit en overcapaciteit die ze daar hebben, willen ze gebruiken om te verkopen aan andere landen. En als er een concurrent komt uit het Iberische Schiereiland, ja, dan komt dat het bedrijfsmodel van het kernenergie in Frankrijk niet goed uit.
Nee, maar dat klinkt niet heel erg Europees. Dan kunnen we niet als Europese Commissie even zeggen, nu even opzij, Fransen, er is een groot belang.
Nee, maar als de Fransen heel erg denken vanuit Europees belang, dan denk ik, begin met die interconnectiviteit. Hoe beter we met elkaar verbonden zijn, hoe makkelijker. En dan ben ik niet zoveel geïnteresseerd in het industriebeleid, lees kernenergiebeleid vanuit Frankrijk. Ik vind het prima dat zij zoeken naar een afzetmarkt en dat zij hun achterstallig onderhoud willen financieren met Europees geld. Maar het lijkt me niet echt de beste inzet van Europees belastinggeld.
Maar wordt Frankrijk daar wel op aangesproken, op het, die weigering om kabels aan te leggen tussen Spanje en Frankrijk?
Ik denk dat dat nu wel gebeurt, dat kan ik je garanderen. Jazeker.
En door wie dan?
Ja. Ja, ik denk dat het parlement, maar zeker ook door de Europese Commissie, iedereen ziet nu in dat die infrastructuur naar de toekomst toe enorm belangrijk is. We moeten de grote industrieterreinen in Europa met elkaar goed verbinden, ook vanuit met elektriciteit goed verbinden. En dan kun je veel beter nadenken over, nou, gaan we nu groene stroom uit Spanje halen of halen we dat van buiten Europa, zetten we dat om in waterstof, ja of nee. Hoe beter je netwerk, hoe makkelijker je de energietransitievraagstukken kan beantwoorden.
Ja. Nu even terug naar de gemiddelde Europeaan, de Europese Jan Model. Hoe gaat hij of zij dit merken van dit plan? Tot nu toe zijn er nog geen uitspraken gedaan over de energieprijzen. We noemden net al eventjes zelf ook een steentje bijdragen. Een dikke trui aan wellicht. Wat is de impact voor de Europeanen deze winter van dit plan?
Nou, ik hoop dat de impact mee gaat vallen, omdat we parallel met Repower EU ook bezig zijn met de gasopslag. Daar zijn nu over onderhandelingen over met de lidstaten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze gasreserves voldoende op voorraad zijn, dat we de volgende winter door kunnen komen? Maar ik zal je eerlijk zeggen, ik doe vaak schietgebedjes in de ochtend. En één daarvan is dat ik hoop dat we geen strenge winter tegemoet zien. Want dan kunnen we bijna niet, en laten we daar eerlijk over zijn, dat we misschien wel moeten gaan afschalen en misschien wel het aantal bedrijven zelfs moeten verbieden om te produceren, om de vraag naast elektriciteit om onze woningen warm te houden, in ieder geval te garanderen voor consumenten.
Ja, en wie zou dat dan kunnen doen? De Europese Commissie of de nationale lidstaten?
Volgens mij zijn er op lidstaatniveau plannen, ook afschaalplannen en afsluitplannen met een bepaalde hiërarchie. En achteraan, dat is het enige wat ik weet, achteraan als allerlaatste zijn het gewone mensen. Mensen in woningen die worden afgesloten van het netwerk. Dat is het allerlaatste wat we gaan doen. En ik ga ervan uit met het plan wat we nu maken en met het gasopslagstrategie waar we nu mee bezig zijn, dat we de komende winter gewoon tegemoet kunnen.
Als die bedrijven nou door welke overheid dan ook worden gedwongen om te stoppen met produceren, kan ik me zo voorstellen dat dat binnen Europa ook niet evenredig verdeeld gaat zijn. Hoe zit het met die balans ongeveer?
Dat is een ingewikkelde vraag. Het is volgens mij, de plannen zijn op lidstaatniveau, zover ik weet. Maar misschien kan jij me helpen, Tom. Volgens mij zijn die afschaalplannen of afsluitplannen op lidstaatniveau georganiseerd, omdat in principe energie ook een lidstaatbevoegdheid is. En wat dan de consequenties daarvan zijn, of de verhoudingen ten opzichte van andere landen, daar kan ik niet op antwoorden. Wat ik wel weet, is dat we er alles aan doen om voldoende gas op voorraad te hebben, dat we die scenario nooit hoeven uit te voeren.
Tom Berendsen, weet u meer daarover toevallig?
Nee, ik vind het een hele goede vraag. Maar ik vind met name dat we echt alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Ja. Want het gaat natuurlijk niet alleen om of dat zo'n bedrijf dan nog wel of geen energie afneemt. Maar zo'n bedrijf produceert natuurlijk ook nog van alles. En brengt ook economische waarde met zich mee. En waar ik wel voor vrees, is dat als deze oorlog nog veel langer gaat duren, en we hebben helaas geen signaal dat het snel afgelopen zal zijn, de beste manier van de Europese Unie om Oekraïne ook te steunen is onze economische krachten in te zetten. Op het gebied van sancties aan de ene kant, maar ook financiële steun en defensiemateriaal aankopen en doorsturen. Ja, en op het moment dat onze industrie, ons bedrijfsleven niet meer kan produceren, dat betekent ook dat je economisch weer een flinke tik krijgt. Dus natuurlijk altijd liever eerst het bedrijfsleven afschakelen en pas helemaal aan het eind huishoudens. Daar zou ik helemaal niets aan willen veranderen. Maar laten we alsjeblieft proberen te voorkomen dat gebeurt.
Ja, en nu suggereerde Frans Timmermans dat een deel van het geld misschien zou kunnen komen uit het coronaherstelfonds. Een enorme pot met geld die na de pandemie is opgericht. Is dat nog een manier om dit te financieren? Is dat misschien ook een potje waaruit eventuele economische schade vergoed zou kunnen worden als er inderdaad bedrijven hun activiteiten moeten gaan terugschalen omdat er geen gas meer is?
Het begint denk ik met het geld vinden om deze plannen uit te voeren. Waarvan een heel groot deel ook gewoon bij de lidstaten zelf komt te liggen. Europees gezien, zoals ik het begrijp en als ik het lees, maar wat ik zeg, ik heb daar nog wel een paar vraagtekens bij, wordt er ook gekeken naar het geld wat nu nog op de plank ligt, 200 miljard van dat herstelfonds. Maar dan het gedeelte wat leningen is, hè, dus... Dat wordt geleend. Ja, en bij leningen denk ik altijd wel, ja, als je het gebruikt, als je het uit gaat geven, leen je wel van ook van de generaties na ons. En betekent dat je het geld goed moet investeren. Dus dan wil ik wel een aantal garanties dat het ook gebeurt.
Ja, mag dat wel.
En het tweede, nog eentje, maak de financiering af. Het tweede is dat er ook gekeken wordt naar bestaande budgetten, bijvoorbeeld de cohesiefonds. En ik denk dat het ook heel verstandig is om te kijken. Ja, we weten dat dit nu echt een van de prioriteiten is. En laten we in Europa ook met z'n allen in de ogen aankijken. En zeggen, dit is een van de grote prioriteiten. Laten we zoveel mogelijk geld dat we op dit moment aan allerlei andere dingen uitgeven, ook richten op de prioriteiten. En dat is de energietransitie. En ik denk dat daar ook nog wel het een en ander te halen valt.
Meneer Scheen.
Ja, kijk, we hebben het over een plan wat ongeveer tussen de 200 en 300, ongeveer 300 miljard gaat kosten tot aan 2030. Hè? Ja. Wij betalen met elkaar per dag honderden miljoenen. Niet naar de persoonlijke rekening van Poetin, maar het zit er niet ver vandaan. We hebben het over 100 miljard per jaar. Hè? Ja. Dat geld gaat dan niet meer naar Rusland. Dat kan gewoon geïnvesteerd worden in Europa. Dat kan gewoon uitgegeven worden in Europa. Ik denk alleen dit argument is er van strategisch belang. Om in ieder geval in te zien dat ja, het kost veel geld. Maar we geven vandaag de dag heel veel geld uit. En dat komt in de potjes van de verkeerde mensen terecht.
Maar als we 100 wel... miljard per jaar, hè, dat ja. bedrag, dat maken we dan inderdaad over naar Rusland. En daar kun je prima iets van vinden. Maar daar krijgen we dan ook energie voor terug. Het is niet zo alsof dat een schenking is. En dat we straks, als we van iemand anders energie af gaan nemen, dat er geen geld meer kost, toch?
Nee, maar als we investeren in zonnepanelen, als we investeren in water, warmtepompen, als we investeren in energieefficiëntie, dan is dat ook geld wat gaat naar of direct energieopwekking of naar het beter omgaan met de energie die we nu hebben. Dus dat is ook geld waar we iets voor terugkrijgen. Mm. Het is niet zo dat we 300 miljard uit gaan geven, dat we geen idee hebben wat we daarmee gaan doen. We willen juist die energie die we uit Rusland halen, daar willen we vanaf. En met die 300 miljard gaan we deels ook andere energiebronnen aanboren. En die 100 miljard bespaard gaat dus indirect weer terug naar Europa. En dat lijkt me een heel slim besluit.
Ja, nu is het plan vandaag, als we dit opnemen, woensdag gepresenteerd. Het Repower EU-plan. Wat zijn de volgende stappen, Tom Berendsen?
De volgende stappen zijn dat dit voorstel gaat een beetje uit elkaar vallen in verschillende voorstellen. Maar gaat naar het Europese parlement toe en gaat naar de lidstaten toe. En dan gaan we ermee aan de slag. Daar komt het eigenlijk op neer. En sommige stukjes zullen strategieën zijn. Sommige stukjes zullen ook wetgeving zijn. Aanpassing van wetgeving. Soms van dossiers die al lopen. Bijvoorbeeld trans-Europese energienetwerken. Bijvoorbeeld de Renewable Energy, de hernieuwbare energierichtlijn. Dus het gaat in allerlei puzzelstukjes uiteenvallen. En mijn belangrijkste oproep is toch wel, laten we hier vooral vaart achter zetten. En dat geldt zowel voor de lidstaten als voor het Europees parlement.
Ja, want over anderhalve maand gaan de meeste parlementen met zomerreces. Dan is er een kostbare tijd, gaat alweer verloren. Is dat haalbaar voor die tijd om grote stappen te zetten?
Nou, ik denk dat het haalbaar is om, zeker op lidstaatniveau, bij de Raad ook echt steun te krijgen voor dit plan. En als je daar steun hebt, dan komen we in het Europese parlement komen er wel uit om die wetgeving ook goed te keuren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. De intentie, is dit het plan waar we met z'n allen achter gaan staan? Als dat ja is, dan moeten we het gewoon van alle kanten zo snel mogelijk gaan steunen en zorgen dat we het gaan uitvoeren.
Meneer Shaheem, wat verwacht u? Gaat het makkelijk qua lidstaten goedkomen?
Nou, makkelijk zal het niet gaan, maar tegelijkertijd is dit is wel het moment waar we bijna... Het is lang geleden dat we zo verenigd waren. We zien de grote problemen die ontstaan zijn door de grote afhankelijkheid van Rusland. Ik denk hoe we omgaan met de afhankelijkheid van Russische olie door Hongarije zal cruciaal zijn. Of dit snel door de Raad zal worden geleid of niet. En ik heb wel positief gestemd. Ik denk dat er eigenlijk gewoon ook geen alternatief is nu voor die grote onafhankelijkheid om die te verminderen. En dit is gewoon ons antwoord op de oorlog richting Oekraïne. En ik denk dat uiteindelijk alle Europeanen en alle Europese bedrijven van dit plan beter worden.
Ja, op 30 en 31 mei komen de Europese regeringsleiders weer bij elkaar in Brussel. Daar zal dit ongetwijfeld het belangrijkste punt zijn, of een van de belangrijkste punten. We houden het in de gaten hier bij BNR Europa. Voor nu dank u wel, Tom Berendsen, Europarlementariër namens CDA en de EVP-fractie. En Mohamed Shaheem, PvdA'er en Europarlementariër in de SND-fractie.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.